Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
Hou je vast. Hier zijn de jongens van de Stam Podcast.
Van harte welkom allemaal en wat leuk dat je luistert naar aflevering 5 van seizoen 3 van De Jongens van de Gestampte Podcast. De Jongens van de Gestampte Podcast heeft voetbalvereniging Erke Edo uit de Goren als rode draad. Erke Edo is daarmee de eerste West-Friese voetbalclub met een eigen podcast. Met clubnieuws, verhalen uit de oude doos, de beste elf zonder Flippy zelf en heel veel meer. Drijvende krachten, Philip de Rooij, Jaap Heemskerk en Bram Laan. Wij weten ons gesteund door onze sponsor Nifra Constructiewerken. En de rookworsten die wij uitreiken worden beschikbaar gesteld door Netflix Uitzendbureau. Microfoonsponsors B-Art Design, B-Art Projects, Muziekschool Kocheland, Bol Schildersbedrijf, Frank Konijn Consultant en raadslid Ed Dekker.
Ja, en wat is hier goed bij stem, hè? Erelid 1988 Fred Bricks zijn wij vanavond uitgenodigd om hier een podcast op te nemen. En we zijn echt, we hebben gewoon een hele tafel vol. Dus we gaan het rijtje even langs. Hier rechts van mij zit Jaap Heemskerk. Goedenavond Jaap.
Zeker.
Leuk dat jij er ook bent.
Ja, ik ben er eigenlijk altijd nog geweest, hè, tot nu toe.
Precies. Naast jou zit dus Fred. Fred, goedenavond.
Goedenavond, ik ben het feestvarken vanavond.
Ja, zeker. Je staat in het middelpunt van de belangstelling.
Zijn stoel is ook versierd, hè? Dat is mooi.
Maar we willen eigenlijk bedanken, of we beginnen met jullie te bedanken voor de gastvrijheid en de biertjes. En de gezelligheid en de verhalen met name. Die komen straks op. Naast Fred, West-Friese onder 19-1 is vertegenwoordigd in de persoon van Boris Bricks. Zoon van Olaf en Mandy.
Jazeker.
Boris, ook van harte welkom hier aan de podcasttafel aan het West. Leuk dat je er bent, man.
Ja, ik vind het leuk om er te zijn.
Ja, en super. Naast jou zit je moeder, Mandy. Ook van harte welkom. Super tof dat je er bent.
Ja, gezellig om er te zijn.
En, wat we net al zeiden, als er dus wat is wat jullie graag willen zeggen... Breek alsjeblieft in. Want wij zitten er wel eens naast. Dus corrigeer ons waar nodig.
Ik denk dat jullie meer weten over RK Edo dan ik. Dus.
Oké, ja. We gaan straks naar anekdotes vissen.
Het hoeft er niet over RK Edo te gaan?
Niet
of
per se. West-Friese, het is vertegenwoordigd. Want ook West-Friese 7, het zevende elftal, is vertegenwoordigd in de persoon van Max.
Hoi.
Oudste zoon van Olaf.
Zeker.
En Mandy.
Zeker, inderdaad.
Hoe is het ermee?
Hartstikke goed. Leuk om in de podcast te zijn.
Ja.
Ik heb een paar stukjes gehoord.
Ja.
Ook van oma uiteraard, van Maria.
Ja.
En ik vind het leuk om in de podcast te zijn.
Ja. Nou, tof dat je er ook bent.
Het is gewoon een linker rijtje, hè, West-Friese 7. Want ze hebben 14 senioren, hoor ik net.
Ja, dat klopt,
7
ja.
Is gewoon de linkerkant. Van de
gigantisch grote vereniging, inderdaad.
Nou, en jij bent een heel blij man, want jij hebt vanavond de eer... om de hele avond naast Flippy te zitten. Flippy?
Ja.
Hey.
Oudste zoon van Frans Danneke. Ja. Hey? Wisten jullie dat?
Ik dacht de jongste, Flip.
Ja, ook. En de knapste. Welkom, dank u. Ik geef hem door aan de jongste dochter.
Van Olaf en Mandy. Guusje.
Ja, hallo.
West-Friese meiden handbal C1.
Ja.
Hoe staan jullie ervoor?
Ja, we zijn net begonnen met een nieuwe pool, dus...
En hoe is die eerste pool geëindigd?
Niet zo heel goed, maar...
Kan gebeuren.
Ja.
Gaat een beetje om de gezelligheid ook, waarschijnlijk?
Ja, zeker.
Nou, ze kan af en toe heel erg fanatiek zijn. En keihard gooien.
Oké.
Ik ben wel eens geweest kijken af en toe, maar...
Ja.
En de moeder is dan coach. Ja.
Goede combinatie dus.
Goede combinatie, ja.
Over gezelligheid gesproken. Naast Guusje zit Levi...
Goedenavond.
Levi, jij bent de grote animator, hè, van dit geheel. Want ja, het wordt natuurlijk hoog tijd dat wij hier eens bij de familie Bricks gaan aanschuiven.
Ja, gezellig.
Daar willen we jou voor bedanken. En nogmaals, geldt voor iedereen. Als je wat te zeggen hebt, laat je niet ergens door weerhouden.
Komt goed. Leuk dat jullie er zijn.
Ja. Rachel.
Hey Bram.
Die zit hier ook gewoon aan de podcasttafel. Is dit de grootste podcasttafel die we gehad hebben?
Sterker nog, we hebben er twee. Hè?
Er zijn eigenlijk twee tafels, ja. Maar toen met de kampioensuitzending, dat was de Zoetermeer-inval bij Jacco Veldhuizen.
Ja.
Maar toen was de tafel kleiner, maar de groep wel groter.
Klopt, ja. Bedankt.
Graag gedaan.
Voor alles alvast. Leuk dat je er bent.
Nou,
leuk
dat jij er ook bent.
Ja, dat vinden wij zelf ook. En we gaan er gewoon wat moois van maken.
Zo is dat.
Danique zit er ook bij.
Hi, goedenavond.
Goedenavond. We gaan jou later in deze show gaan we jou uitgebreid aan het woord krijgen. En super, super leuk dat jij er ook bent.
Ja, leuk dat jullie er zijn.
Helemaal vanuit Amsterdam. En wij namen de aflevering op bij de ijsclub A van Horen de Goren. En toen kondigden wij aan bij de familie Brix te gaan opnemen. En toen zei Elko de Vries daar aanwezig. Die zegt, daar wil ik bij zijn. En wie zit er hier aan mijn linkerkant?
Elko de Vries.
Daar is hij weer. Welkom.
Ja, dankjewel. En fijn dat ik uitgenodigd ben bij deze.
Dit wilde je niet missen, hè?
Dit wilde ik niet missen. Nee, dat meer te maken dat ik heel veel raakvlak heb met Fred. Met wat we in het verleden voor Edo gedaan hebben. Ik heb met Olaf over voetbal.
We waren meer voor de feestjes en dergelijke, hè, met z'n tweeën.
Ja, we waren wel voor de feestjes veel, ja, inderdaad. Nou, ik heb met Olaf gevoetbald. En Rachel ken ik eigenlijk al heel lang. Dus vandaar dat het wel een leuke... En Maria, nou, daar had ik ook wel een klik mee. Dus vandaar dat ik het leuk vond om erbij te wezen. Dus bedankt voor de uitnodiging. Ja, en ik ga lekker aanhoren.
Ja. Graag gedaan. En ja, als er wat versnaperingen nodig zijn, dan...
Dan roep je me maar. Hè?
Komt wel goed. Oké, nou ja, dan gaan we denk ik eerst eventjes beginnen met het programma van de podcast. Voordat wij straks overgaan tot de zelfbenoemde feestvarken middelpunt. Want we hebben de vorige aflevering gezeten bij een van jouw vele opvolgers. Dat is Marien Laan geweest, onze huidige ex-voorzitter. En we hebben daar meteen een prijsvraag aan vastgeplakt. Want inmiddels heeft RK Edo al het genoegen heel veel ereleden te mogen hebben. En de vraag van de prijsvraag luidde: het hoeveelste erelid is Marien Laan geworden? En dat antwoord is 19. We gaven een hint, want ze staan allemaal afgebeeld boven de bar. Staan ze allemaal keurig op een rijtje.
Of op de website, hè?
Ja, en als je dus vaak in de kantine komt, ja, dan heb je zich maar een voorsprong op mensen die dat niet hebben. En ja, wie komt er vaak in de kantine bij RK Edo? Dat is natuurlijk Malinda. En Malinda die heeft waarschijnlijk gewoon voor dat bord gestaan. En die heeft ze allemaal ook even genoteerd voor ons. En die heeft dus ook de prijsvraag ingezonden met het correcte antwoord 19. We hadden geen andere inzendingen. Maar hij was ook niet zo heel lastig, maar we hadden een vrij weekend volgens mij tussendoor.
Oh, dus niemand kon in de kantine even gaan optellen.
Ja, Je kon diverse keren in de kantine. Hè.
En het staat op de website.
Je hebt heel veel reden tegenwoordig om ook naar de kantine te gaan. Met die mooie nieuwe bar en Hertog Jan op de tap.
Ja, inderdaad. Dus Malinda, namens de jongens van de Gestampte Podcast willen we jou van harte feliciteren met de Netflix rookworst. En het stikkervel. Heb je er nog een paar mee, Jaapie, stikkervelletjes?
Als ik zo de tafel
Boris, die wil dan, hier zit hier voor een stikkervel,
ja,
hè?
Ja, voor Boris heb ik er wel een.
Dus we moeten even kijken hoe we dat gaan
oplossen.
Ja, want Boris die brengt ze helemaal naar Albuvera, hè, die stickers.
Ja, klopt inderdaad, ja.
Ja, ik loop er graag mee op mijn shirt, dus...
Ook nog. Ja, tof. Leuk. Nou, Malinda, gefeliciteerd. Laatste nieuws, denk ik.
Ja, er hoort een tuneetje bij, hè, tegenwoordig.
Zeker.
Nou, daar komt-ie.
Hier is Bram met het laatste nieuws. Daar is Bram met het Edo-nieuws. Is er nieuws van de bron te melden? Kom maar, Bram, met het nieuws. Popcast. Hier is Bram met het laatste nieuws. Daar is Bram met het Edo-nieuws. Is er nieuws van de krom te melden? Kom maar Bram met het nieuws.
Ja, en wij sloten de laatste aflevering bij de familielaan af in volle verwachting. Want die dag na de opnames zou, of die zaterdag na die opname, zou MO11-1 bij winst kampioen worden. En het is gebeurd. Ze werden kampioen, de meiden.
Ja, die rolde succes op, hè?
Ja.
5-1.
Ja, ze waren nog wel een beetje beducht en gespannen.
Tuurlijk.
Maar het werd uiteindelijk cijfermatig gezien een makkie.
Stellen nooit teleur, hè, die meiden?
Nee, heel goed. Hè? Goede lichting ook. Dus ja, die kunnen wij dus feliciteren met kampioenschap. En ik denk dat die ook de tweede fase weer gestaag verder gaan. Want op 12 november, als ik me niet vergis, is de wedstrijd tegen Succes weer ingepland. Dus dat zal in het teken staan van de revanche van Succes of niet. Dus dan mogen ze er weer tegenaan. Nou, super gedaan. RK Edo is een nieuw Instagram-pagina rijker. Want ook Vrouwen 1 hebben een Instagram-pagina gemaakt.
Dus die kunnen we volgen?
Dus die kan je volgen. Ze zijn privé, dus niet openbaar. Dus je moet je aanmelden en dan moet je ook nog worden
toegelaten.
Dus ja.
Oeh.
Ja, maar willen ze dan wel... Waarom is dat niet openbaar?
Wat staat er dan achter dat... Ik weet het niet, want wat ik tot nu toe gezien heb... is gewoon wel prima om in de openbaarheid te horen. Maar ja, wie weet wat er allemaal nog gaat volgen... Dat ze het achter een rookgordijn hebben gezet.
Dat schept wel meteen verwachtingen. Ik ga me aanmelden.
Ja, dat zou ik zeker doen, Jeep. Hey, en dan verheugend nieuws over de Rabo Club Support. Want ja, het is ongelooflijk wat we hebben opgehaald. Het is €1.450,59 geworden. En daarmee werden wij kampioen van de derde klasse.
Ja, prachtig toch?
Ja, zeker. Mooi bedrag. En iedereen natuurlijk bedankt voor het meedoen.
Er waren twee clubs in West-Friesland die meer opgehaald hebben. Van voetbalclubs dan, hè? Ja. Wel te verstaan. Want Gilde, die was tweede van West-Friesland.
Oké.
En Edo achtste.
Oké.
Maar we waren bijvoorbeeld ook boven West-Friesen geëindigd. En dat is toch een hele grote vereniging.
Ja, precies.
Dus dat gaat daar toch ergens mis bij de jongens in Zwaag. En meiden, sorry. En sparen voor de carnaval. Ja, daar gaat alles natuurlijk, alles gaat in die praalwagens zitten natuurlijk daar.
Oh ja, daar zit natuurlijk ook weer een andere
Misschien is het wat voor onze Philip om zich volgend jaar daar eens mee bezig te houden. Want Philip is een van onze grootste fans van de carnaval hier in het dorp.
Ik heb je niet goed gehoord, Jaap.
Ja, ruis op de lijn. Dan de grote clubactie is ook van start gegaan. En nou ja, we gaan langzaam richting trekking. Die zal ergens in december plaats gaan vinden. Maar ja, de jeugd heeft natuurlijk weer heel veel boekjes en loodjes verkocht. En die kunnen inmiddels retour naar het invoerteam. Dus nou, hierbij een oproep aan een ieder. Jullie zullen nog door Max vermoedelijk... Max van der Gulik worden gemaild met de vraag deze boekjes zo snel mogelijk te retourneren, zodat ze kunnen worden ingevoerd.
Tot wanneer kun je loten kopen, Bram?
Nou, je kunt gewoon tot aan de trekking, die is 7 december, kan je gewoon loten kopen.
Tot, oh, dat gaat gewoon door.
Maar ik heb het vermoeden dat er geen kinderen meer aan de deur komen.
Nee, maar ik zag online op de socials een QR-code langskomen. En dan kan je toch gewoon zo via die manier nog aan loten
Je kan wel gedaan, dus, Jaap, of niet?
Tuurlijk.
Ja, hoeveel?
Ja, dat hou ik voor mezelf. Anders word ik hier meteen als hele grote gokker neergezet.
Ja. Gokker?
Ik heb misschien een grote gok, maar echt een grote gokker ben ik nou ook.
Ten goede van onze club.
Wel, maar...
Geld is afgeschreven, hoor, bij mij.
Ah, had je het goede rekeningnummer ingevuld?
Ja, ja, zeker.
Oké, mooi. Want we weten allemaal, hè, de dag dat je een prijs wint, komt telkens dichterbij. Dus je kunt nog via de QR-code kan je dus nog loodjes kopen voor de grote clubactie. En wij verwachten ook hierbij een hele goede score te hebben.
Ja, en Berghout doen we ook mee, hoor.
Aha.
Want die familie Heemskerk weet zelfs Berghout te vinden.
En die wonen daar, hè?
Ja, daarom.
Het Westeinde moet ook gecoverd worden. Ze waren wel een beetje laat, vond ik.
Ja, klopt.
Maar het is al afgeschreven. Het is al afgeschreven.
Want Jan en Hansje kwamen aan de deur, denk ik.
Zeker weten.
Dat is toch, Jan speelt toch in de onder 8-1 tegenwoordig.
Ook tegen West-Friese, of dat niet?
Nog niet. Zag ze niet bij hun in de pool. Nee.
Okay. Ook bij mij jongens niet.
De nieuwe pool ook niet.
Nee, we hebben ook een nieuwe poolindeling, ook geen West-Friese.
Oh. Ja,
onder 14 tot en met onder 8. Allemaal nieuwe poolindelingen.
Oké, nou. Geen West-Friese dus.
Geen West-Friese bij ons.
Oké, Fred. Nou ja, dan heb je geen RK Edo West-Friese te bezoeken thuis op de Krom.
Nee, dat klopt. Dat, we hebben een aantal verenigingen die een beetje verder weg zijn en geen zeg maar derbies meer, hè? Want,
ja, de eerste bedoel je nu. Ja, nee, we hadden het over de jeugd eventueel nog een mooie West-Friese RK Edo-pool te krijgen. Nou, maar de RK Edo 1 speelt inderdaad geen derbies meer op Dynamo na.
Nee, maar wat de jeugd betreft, ik heb eigenlijk geen flauw idee. Nee. Wie nou tegen wie? En, geen idee.
Boris ook niet? Tegen Edo?
Nou, nee. De onder 19 waarin je speelt, dat speelt veel hoger volgens mij.
Oh, gaan we dat krijgen?
Veel hoger.
Man.
Ja. Hé, Max? Jij?
Nee, ik moet binnenkort wel tegen Edo.
Edo welk?
Edo 6.
Edo 6? Ja. Oh man, dan kan je
wel je wekker gaan zetten.
Ja, dan vroeg mijn nest uit inderdaad.
Hoe laat moet je?
Nou, 9:30 altijd, hè, daar bij Edo.
En dan lekker die nieuwe bar testen in de kantine.
Gaan we wel proberen, denk ik.
Dat lijkt me wel.
Zie je even open slapen. Het scheelt een half uurtje.
En hadden wij de kroegentocht van de Club van 100... En de sponsors.
Dat zeg je heel banaal. Hè? Het was wat een horeca-estafette.
Wat hebben ze met jou gedaan, Jaap?
Nou, ik heb gewoon bier gedronken, Bram.
Oké. Okay. Dus, Elko was ook van de partij.
Ik was ook van de partij. Ik werd door Jaap mooi bij de oudjes ingedeeld.
Ja, de grens lag precies bij 57.
Ja, dat zal wel, Jaap. Dat zal wel.
Maar we hadden wel een paar dispensatiespelers bij onder 57.
Komt Elko uit 57?
Pieter,
ziet er nog goed uit, vind je?
Ja, wel, hè?
Patent 57 komt.
Ja, zeker weten.
Maar, wij hadden oudjes als Pieter Berghout en Piet Lenting in onze gelederen.
Ja, dat zag ik.
En jullie hadden jeugdleden als... Elko de Vries,
ja.
Maar even terug, jongens. Vertel eens eventjes voor de niet-wetende luisteraar. Wat is er precies georganiseerd?
Nou, de Club van 100 bestond 2,5 jaar geleden 25 jaar. En dat zouden we gaan vieren met een horeca-estafette langs Café de Ontmoeting, Eetcafé 70, Café Julius en Villa Groet. Ja, 2,5 jaar later hebben we maar het 27,5-jarig jubileum van de Club van 100 gevierd. En Club van 100, dan zeg je natuurlijk ook Elko de Vries en Fred
Club van 100, ik heb bij de oprichting gezeten met Bertus Braas en
met
Elko.
Dat is gewoon een Nifra-bruggetje hier, hè, die we gemaakt hebben. En samen met, moet ik niet vergeten, met de sponsors. De sponsorcommissie heeft er ook veel aan gedaan. En die mogen we niet vergeten natuurlijk. En dat was beginnen met koffie met gebak in de kantine bij Edo. Vervolgens... De kroegen langs. 4 uur langs met een hapje en een drankje. En nog een drankje. En eindigen bij Villa Groet voor de afterparty. Ben jij er nog geweest?
Ja, daar ben ik ook geweest. Ik heb fantastisch leuk aangestaan. Toen kwam ik de jeugd tegen natuurlijk.
Ja.
Blijf slapen?
Ja, ook nog. En in de groene kamer.
13, kamer 13.
Ja, jij kent hem, hè? Nee, het was hartstikke gezellig. Het was goed georganiseerd. Ik was hartstikke blij mee dat het ook zo georganiseerd was. En dat er zoveel animo was. Had ik eerst niet verwacht. Omdat het, nou, het is nog wel eens wisselend qua animo. Maar ik vond het echt fantastisch. Bedankt, Edo en Jaap. Je zit ook een organisatie.
Zeker.
Dus nee, het was goed georganiseerd. Voor herhaling vatbaar. En ik hoop dat er volgend jaar, als er weer iets is of over 2 jaar, dat er gewoon meer mensen komen. Want het is echt een hartstikke leuk feestje.
Ja, ik vond het ook fantastisch en ik denk voor herhaling vatbaar. En André Blanc, die begon er gelijk al over. Maar ja, er hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan, dus we moeten even kijken hoe we dat, kunnen doen. Maar ik heb daar wel een idee over. Maar was er nog meer nieuws, Bram?
Ja, we gaan straks natuurlijk een WK beleven in Qatar, om precies te zijn. Nederland is van de partij en met Nederland heel veel andere landen.
Ik denk 31 andere, wat denk jij?
Ik denk het ook. Komt er nog een WK-pool, Jeep?
Ja, die is vandaag online gegaan, Bram.
Waar vinden we die?
Er komt denk ik nog wel het een en ander op de socials, maar degene die vorige keer met EK-pool hebben meegedaan, het is weer via Intikkertje.
Oké.
En... ja, er wordt nog aan prijzen gewerkt, maar ik dacht misschien luisteren er wel sponsors die denken van ik heb een leuke prijs. Ik zie meteen al Elko de Vries met zijn vinger omhoog. Die denkt ik ga
klasse
ook
Elko
gewoon een mooie prijs sponsoren. Dus maar bij Intikkertje zelf kun je ook al prijzen winnen, dacht ik. Dus dat is misschien ook gewoon leuk om mee te doen.
Ik denk dat wij een Netflix rookworst sponsoren.
Ja, dat vind ik een hele goeie.
Flip, ben je het daarmee eens?
Ja. Helemaal mee eens.
Voor welke? Voor plek 14 weer, Bram?
Plek 14. Dat is wel een beetje onze Netflix plek. Netflix rookworst.
Ja.
Dus die gaat beter dan dat uurtje prikslaaien met alcohol, denk ik.
Op het troontje.
Ja, nee, op de ijsbaan horen.
Nee, op het troontje. Ongeacht of er ijs ligt of niet. Dan prikken we gelijk het datum.
Nou ja, we houden 26
juni, ja.
We houden het in de gaten.
Nou, het kan ook een week eerder hoor. De 26 juni.
Ik heb ook nog nieuws, Bram. Ik heb scoutingsnieuws.
Oeh.
Er zijn twee jeugdleden gescout.
Ik denk, je hebt Boris gescout vandaag.
Ja, nog niet.
Ik dacht dat je ging zeggen dat je Akela was geworden of zo.
Ik heb wel een overschrijvingsformulier al in mijn binnenzak gedaan. Maar vanuit onder 14-1 is Verder Gele gescout. Tijdens de wedstrijd tegen Volendam.
Jo.
En hij heeft inmiddels al een proeftraining gehad bij de KNVB. En dan zullen er nog een paar volgen.
Oké, nou wat leuk.
Grappig hè?
Ja, dat is ook wel wat om misschien even op online te zetten of zo. Ik weet niet wanneer dat bekend is geworden.
Nou, een paar weken terug.
Oké,
en ook
wat
een paar
leuk.
Weken terug is er een talentendag geweest bij Jonger Oranje. Bij Alles Voorwaard. En daar is Jippe Bol opgevallen.
Kijk aan.
Bij de scouts.
Van een van onze microfoonsponsoren zoon.
Juist.
Top.
Dat is hartstikke leuk.
Ja.
Toch? Kunnen ze Edo weer een beetje verder brengen dan dat we al bekend zijn hier.
Nou, die gasten gaan we even in de gaten houden, denk ik. Flip.
Absoluut.
Ja.
Wou ik toch even gezegd hebben.
Nee, super.
Ben jij als een scout, Levi?
Denk het niet. Nee. Niet zover ik weet.
Voor achter de bar.
Over achter de bar?
Ja, dat moet nog wel lukken.
Jawel. Ieder zijn kwaliteit, hè?
Daarom. En jij vroeger?
Ja, ik wel.
Voor?
Tuurlijk. Voor West-Friesland. Zou je niet zeggen, hè?
Nee.
Tegenwoordig, als ik zeg dat ik gevoetbald heb, dan zeggen ze allemaal stond je op doel. Dat is ook mooi, hè? Zit jij nou te lachen, Elko, daar? Oh. Maar zo, tot zover, Bram.
Ja, tot zover het laatste nieuws. Ja, en wat ik mij dan eigenlijk ook afvraag, want we zijn natuurlijk nu in het geweldige gezelschap van de familie Brix. Wat ik me afvraag, we hebben het over gescoute spelers van RK Edo, Verder en Jippe, maar is Olaf wel eens gescout vroeger? Weet iemand dat? Volgens mij wel. Dat kan niet anders met zijn kwaliteiten.
Ik weet wel dat ik een keer een proefwedstrijd gespeeld heb.
Ja, bij Volendam toch, Flip?
Ja. FC Volendam. En 2-0. 1-0 met rust, Olaf Brix. 2-0 na rust, weer Olaf Brix. Ja, dus die voorzitter, die stoot die trainer aan. Zegt, nou,
de Jan Smit van toen.
Ja, van toen. Zal wel meneer Kras geweest zijn, denk ik. Maar die zei, we kunnen toch het eind van het seizoen proberen. Dus ik loop met een klein contractje in die kleedkamer. Olaf die ging toch even naar buiten. En de voorzitter vroeg, wat ga je doen? Zei hij, even een sigaretje roken. Dus toen hebben ze het contract toch maar in het binnenzakje van het kombertje gehouden. Maar dat is wat ik weet.
Maar Johan nou, rookte ook toch? Dus,
ik denk dat het een heel ander verhaal is. Want Olaf heeft mij dat verhaal natuurlijk ook wel verteld. Hij heeft maar een halve wedstrijd gespeeld, want hij was geblesseerd. Hij was eigenlijk al geblesseerd toen hij naar Volendam toe ging. En hij heeft geen doelpunt gemaakt hoor. Echt niet. En van een contract, daar hoor ik nou ook op. Ja, ik vind het een prachtig verhaal. Maar
mooi, ik denk dat we Ed even moeten laten knippen, Flippy.
Nee, laat nog lekker staan. Nee, maar het verhaal alleen maar mooier.
Nee, maar, het is een prachtig verhaal. Ik denk dat we Fred niet meer moeten vragen, want hij gaat al onze verhalen.
Nee, maar ik denk dat het echt zo is zoals het nu gaat. Dat wat mijn vader zegt de waarheid is. Maar dat Olaf tegen Flip dit verhaal zomaar vertelt. Zou kunnen.
Dat zou kunnen, ja.
Dat lijkt me wel.
Hij was wel van de geintjes altijd natuurlijk.
Daarom. En tot op de dag van vandaag heb jij het altijd geloofd.
Ben ik er gewoon ingetrapt.
Juist.
Jaap?
Ik knip het er allemaal uit, Flip. Ik vind het verhaal van jou veel leuker.
Ja, ik blijf ook volhouden.
Ah, zeker weten.
En als ik het er niet uitknip,
doet Ed het.
Dan doet Ed het wel.
Dus maar
die is goed te knippen hoor, Ed.
We hoorden het natuurlijk alweer met zijn zoet gevoiste stem tussendoor, hè, onze Fred. Groot middelpunt van aandacht even deze aandacht.
Nou,
avond.
Weet je, het enige wat ik van Flip weet, is dat hij al was, toen was nog zo'n jochie, stond hij al langs de lijn.
Dat is Elko.
Indolaat van Olaf. En hij heeft Olaf altijd gevolgd, dat wel. Dus ja, voor hetzelfde geld is het verhaal wel waar. Maar
Kijk, ik geloof het niet.
Hè. Maar wat Fred nu zegt, hè, dat is wel waar. Dat Philip was echt fan van Olaf. En daar heb ik, dat heb ik toen Olaf was overleden. Toen heb ik een stukje geschreven voor de RK Edo website.
Fred, helemaal wat je Fred, kwijt bent.
Fred heeft daar een aantal keer om gevraagd. Van, heb je dat nou nog, die tekst voor mij? Maar ja, die website van Edo, die was weg. En er was weer een nieuwe website gemaakt. En ik had het daar opgezet. En ik kon het niet meer vinden. En nou heb ik mijn best gedaan. En nou kwam ik het toch nog weer ergens in een oude computer... die ik met pijn en moeite aan de praat heb gekregen... kwam ik dat tegen.
Nee.
Ja, en die wilde ik als tikkie terug doen vanavond.
Geweldig.
Dus...
kom erop.
Daar komt hij.
Een tikkie terug.
De hemel kon niet meer wachten. Ik kan het nog nauwelijks geloven, maar Olaf Brix, waarschijnlijk de beste spits die RK Edo ooit heeft gehad, is gisteren overleden. Ik las het vanochtend op de website van RK Edo. Dat was enorm schrikken, al wist ik dat het eraan zat te komen. Ik had niet veel contact meer met Olaf. Maar vorig jaar nodigde ik Olaf namens Nico Pater uit voor diens afscheidswedstrijd. Olaf moest zich helaas afmelden. Hij zat midden in de bestralingen en chemokuren. Een jaar en één dag later heeft hij ons al op 49-jarige leeftijd moeten verlaten. Zeer verdrietig. De eerste keer dat ik als lid van RK Edo jarig was, op 3 september 1989, beleefde Olaf misschien wel zijn finest hour. In de seizoensoverture tegen het vooraf als favoriet bestempelde De Blokkers won RK Edo met 4-0. Olaf maakte alle doelpunten. Ik was op slag fan en ik was niet de enige. Henk Lenting was bij die wedstrijd pupil van de week en de fraaie goals van Olaf staan nog op zijn netvlies. En voor Philip de Rooij was Olaf het enige RK Edo-idool die hij ooit heeft gehad. Mede door de doelpunten van Olaf werd RK Edo dat seizoen kampioen. Een seizoen of 5 later voetbalde ik veel wedstrijden met Olaf in het tweede. Het was geen topseizoen. Het tweede had stevast spelerstekort. Dat was overigens ook de reden dat ik in het tweede speelde in plaats van in het derde. Uiteindelijk degradeerden we, al had Olaf die degradatie met zijn doelpunten nog bijna voorkomen. Dat seizoen vond ik de uitwedstrijden het mooiste. Olaf, coach Pluut, Marco van der Jacht en ik bleven dan meestal over om nog een paar biertjes toe te doen in de kantine. Veelal draaide hij dan uit op een gesprek over heavy metal. Olaf had namelijk, net als Marco en ik, een stevige muzieksmaak. Dat het gesprek daar telkens op uitdraaide, was niet zo gek. Marco had namelijk in die tijd lidnummer 666, waardoor logischerwijs de Number of the Beast van Iron Maiden steeds weer ter sprake kwam. Afgelopen maandag had ik met Mark Poland en Bram Laan het nog over Olaf en zijn aanstaande overlijden. Gisteren draaide ik daarom Heaven Can Wait van Iron Maiden. Gewoon omdat ik door aan Olaf te denken aan dat nummer moest denken. Het gaat over iemand die het einde ziet naderen en dat niet kan geloven. Helaas kon de hemel gisteren al niet meer wachten. Olaf, rust zacht.
Een tikkie terug. Ja.
Ja,
Fred?
Ja, ik reageer hier uiteraard op.
Ja.
Wat Jaap al zei, ik heb al een paar keer gevraagd of hij dat toch niet ergens stiekem had nog bewaard op een oud, zeg maar, harde schijfje of zo.
Floppy.
Maar nou komt hij met deze tekst en... Ik zei het net al tegen Mandy. Ik voelde de tranen een klein beetje prikken achter mijn ogen. En ik ben erg blij dat je dit toch nog hebt versierd eigenlijk.
Ik voelde me ook erg schuldig dat ik het niet kon vinden in eerste instantie. Hè? Dus ik heb ook wel...
Ik denk dat ik niet de enige ben. Ik denk dat mijn hele familie in Zwaag daar ook erg blij mee is.
Ja, maar de familie in Berghout is er ook blij mee, hoor. Heel goed. Uiteraard. Heel goed, Levi.
Ja, je hebt gelijk.
Hey Fred, nou zitten we hier. En ja, we willen natuurlijk van alles over je weten, hè? Want Amsterdam, geboren getogen.
Ja, ik ben in Amsterdam geboren en getogen.
Uiteindelijk richting?
Uit een Duitse moeder en een Tsjechische vader.
Oké. Okay.
En hier kwam ik als een soort buitenpoorter met eigenlijk een rare achtergrond.
Ja.
Maar ik ben wel gewoon een Nederlander en ik ben gewoon een inwoner van de Goren geworden.
Ja.
En nu ben ik dan een inwoner van Averhoren.
Ja. En dat is wat, je woonde op de Goren en toen ben je meteen al met gestrekt been het verenigingsleven ingegaan.
Ja, Joop Blom die heeft mij Joop Blom die zat bij de elftalcommissie.
Ja.
En daar ben ik trouwens later ook regelmatig bij geweest. En die heeft samen met Jan Overboom, want die zat toen in het bestuur, die zijn bij mij langsgekomen. Want ik had tegen Joop gezegd van, dat ik in Amsterdam gevoetbald had. En ja. Nou, die kwamen, zeg maar, die dachten, een Amsterdammer, die kan misschien wel een balletje raken. En, dus nou, zodoende ben ik dus in het vierde terechtgekomen. Ik had geen zin meer om het eerste te gaan voetballen.
Waar heb je gevoetbald in Amsterdam, Fred?
Bij Argonaut. Argonaut bestaat niet meer. Die is gefuseerd later met Zwarte Schapen. Zwarte Schapen waar... Er wordt gelachen nu. Zwarte Schapen was, dat waren oud-profs die bij FC Amsterdam hadden gevoetbald. En later is Zwarte Schapen weer opgegaan in JOS. J-O-S. Speelde ergens in de Watergraafsmeer of zo. Ja. Maar van mijn oude clubje is niks meer over.
Rinus Michels, hè? Trainer geweest, hè? Van JOS.
Zeker.
Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
Maar jullie wonen op de Goren?
Wij woonden op de Goren, Arjen Schouderstraat. Wij woonden in de tijd dat we dat huis gekocht hebben. Dat kochten we op papier. Dus we woonden anderhalf jaar bij mijn schoonouders in Delft. En toen zijn we hier gekomen. En ik ben eigenlijk meteen gaan voetballen.
Jo.
En ik denk binnen een jaar had ik een jeugdelftalletje.
Ja.
Ik weet nog goed, een van de eerste wedstrijden was tegen Oude Dijk. Op het dijkje, door het klaphek, wat dan meteen weer dicht viel, want anders vlogen de schapen de weg op, weet je wel. En, ja, dat was eigenlijk, kleedkamers hadden ze niet eigenlijk. Het was een hockey. En, net als bij Edo. Edo had een hockey met twee kleedkamers waar gewoon stoeptegels lagen. En zo'n soort varkenstrog waar je je voeten en je handen kon wassen met koud water. Meer was er niet. Ja. En een hockey waar je gevulde koeken kon kopen.
Oké. Maar Fred, toen ben je ook eigenlijk al... had je toen een jeugdteam al onder je hoede toen? De
dat
tijd?
Was gewoon een elftalletje gewoon.
Dus toen raakte je eigenlijk ook wel een beetje...
Hansie Boots, die herinner ik me nog.
Hans Boots.
Ja, ik noemde hem toen Hansie Boots.
Ja.
Hansie die verrekte het op een gegeven moment om de bal naar een bepaalde speler te... Maar die was niet zo goed, die jongen. Ik weet ook niet meer wie dat was, maar hij wilde die bal nooit aan hem afgeven. Toen heb ik Hansie Boots gewoon 10 minuten eruit gehaald. Nou, je moet niet. Die was kwaad.
De rapen waren gaar. Maar toen raakte hij dus al een beetje gegrepen door het vrijwilligers virusje.
Ja, ik zat eigenlijk al heel snel in het jeugdbestuur. En,
Met onder andere, wie had je toen? Jeugdbestuur?
Ja. Namen?
Goeie vraag.
Het enige wat ik wel weet, in hetzelfde jeugdbestuur. Je ging ook mee naar wedstrijden en dergelijke. Ik had een 1 toen. En ik had een heel pupillenelftal. In die eend gepropt. We moesten naar Zwaluwe. Ik geloof dat ik 8 of 9 jongens had. Nee, maar dat was echt...
Geweldig.
Dat kun je tegenwoordig niet meer proberen. Want dan heb je een hoop ouders zich laten horen, denk ik.
Ja. Nee, dat was schitterend. Maar ja, eigenlijk het jeugdbestuur. Later werd ik secretaris. 6, 7 jaar secretaris geweest. En dat heb ik eigenlijk overgenomen van André Blank. André Blank, die was secretaris, maar die vond dat Bertus Braas te veel werk uit zijn handen nam.
Oh.
Ja, Bertus deed alles. Die was penningmeester, die was voorzitter.
Ja.
Hij was echt, die deed van alles. En André, die wilde graag met mij ruilen. Dan werd hij, pupillenbaas. En ik deed het schrijfwerk. Hè.
Ja. En toen ook voorzitter?
Ja. Was
dat een logische stap? Of?
Nou nee, niet wat mij betreft. Maar er waren een aantal bestuursleden die mij graag als voorzitter wilden hebben. Er waren er twee in eerste instantie waren erop tegen. Dat was Bertus Braas. En de tweede was Theo Koning.
Oké, okay, de Belts.
De Belts. Dat waren dus mensen van het dorp.
Ja.
Wat... En ze vonden het eigenlijk maar niks dat een buitenpoorter zomaar... ze vonden het al heel wat dat hij in het bestuur zat. Maar dat hij dus voorzitter zou worden, nee, dat... met Theo Koning was het eigenlijk... binnen een jaar was het helemaal over. Dus mijn beste vriend eigenlijk in de kantine.
Goed. Dus je hebt ook de weg opengemaakt of gebakend voor onze huidige voorzitter, Bob. Eigenlijk ook van niet vanuit het dorp, Castricum, hè, oorspronkelijk Bob Harmsen.
Ja.
Dus zonder jou, je was toch een soort van voorloper als buitenpoorter.
Rob Bergen was natuurlijk ook een buitenpoorter.
Secretaris ook geweest,
toch? Secretaris geweest, ja.
Ja, en Max van der Gulik woont nou ook niet meer op het dorp, hè?
Nee.
Waarland, toch, of zo?
Cor Brouwer was volgens mij...
Trainer.
Cor Brouwer heeft natuurlijk nooit in het bestuur gezeten. Nee, dat was... op Cor Brouwer kom ik straks nog wel terug.
Ja, okay. Ja.
Hans Tijms, die
Hans
tijd.
Hans Tijms, ja. Maar, ik heb ook zo'n lijstje waar...
De eerste Amsterdamse enclave, Fred...
Jaap Heemskerk, heb ook nog in bestuur gezeten.
Ja, maar het is geen Amsterdamse achtergrond, Jaap.
Maar het wel een buitenpoort.
Nee, dan kun je wel daar waren via Warmond naar Amsterdam komen. En door.
Jan Veld.
Jan Veld.
Is toch ook apart, dus Piet Dijkers in het bestuur van Edo.
5-6.
Maar goed, toen
slokkie,
ik...
Flip.
Dat is een slokkie, goed, jongens, Flip. Je mag niet schelden hier in deze podcast. Over.
Nee, maar toen ik voorzitter werd, waren er een aantal bestuursleden die zeker na een aantal maanden, zeg maar na een jaar... eigenlijk wisten wat voor vlees ze in de kuip hadden.
Ja.
Want elk bestuurslid had in de tijd van mijn voorgangers eigenlijk weinig te doen. Weinig, zeg maar, zeggenschap. En toen ik voorzitter werd, was de secretaris was verantwoordelijk voor het secretarisgedeelte.
Ja.
Penningmeester verantwoordelijk voor de geldzaken. De voorzitter deed, zeg maar, overkoepelende dingen. Maar jeugdbestuur was helemaal apart... En iedereen was eigenlijk best blij dat het op die manier ging.
Nou, dat komt ook omdat je dan iedereen in zijn waarde laat.
Je laat iedereen zijn
waarde. En dat is ook waardering, maar dan indirect. Want waardering is eigenlijk het feit, in feite je vrijwilligers meenemen in beleidskeuzes.
Ja.
En dus jij was dan wat eigenlijk een voorzitter sec zou moeten doen, Bob, Max, luister goed, is whisky drinken en sigaren roken. Maar ja, jij had natuurlijk al heel veel activiteiten en want we hebben het natuurlijk voor de uitzending gehad over alles wat je gedaan hebt, hè, in het verleden. Jubilea, Club van 100, Eendracht. Neem ons eventjes mee, Fred. Hoe is dat gegaan?
Ja, hoe gaat zoiets? Je zegt in sommige gevallen te gauw ja, want dat is natuurlijk zo. Maar ik heb het altijd met plezier gedaan, heel veel dingen. Maria en ik, wij leefden heel vaak met briefjes op tafel.
Peter?
Peter werd ook briefjes genoemd, maar dat is weer een heel ander verhaal. Nee, dan lag er een briefje van, ik ben bij Edo, de dames aan het trainen, want het gebeurde ook. We hadden het eerste dameselftal wat wij hadden, dat is door Rob Bergen getraind en door mij getraind op een gegeven ogenblik.
Van der Himst, van
Theo? Ook. Ja.
Vader van Ellen en Leon?
Ellen van der Himst.
Rachel in de spits?
Pardon?
Oh, sorry.
Maar wij leefden vaak zeg maar met briefjes van ik ben nu daar en daar. En straks ben ik om die en die tijd terug. En dat klopte niet altijd. Het was meestal later.
Een beetje uit.
Ik heb mijn vader ook eigenlijk pas leren kennen nadat hij gestopt was bij Edo.
Oh joh.
Nou ja, dat was wel zo ja. Ik zei er straks al elftalcommissie met Jo Blom. Ik hoefde daar niet te zitten. Maar ik ging er wel heen.
Het is wel leuk.
Want Marie die was toch niet thuis, want die was die avond altijd met toneelrepetitie bezig. En dan ging ik na afloop met, hoe heet hij ook weer? Piet.
Dick Smits?
Piet Laan? Nee. Puk?
Nee. Hij was niet getrouwd, volgens mij. Jeetje, nee, joh, geef namen, niet. Jongen. Ja.
Prijsvraag?
We komen er wel op.
Ja. We komen er wel op, prijsvraag.
Nee hoor.
Nou, ik kom er zo wel op.
Nee hoor.
Maar goed. Dan ging ik met...
Met Piet.
Gingen we naar Dolleburg en dan... wij gingen aan de ene kant van de bar zitten en nou, Marie gaf...
Piet Vlaar.
Nee, Pluut was het niet. En ik zeg, geef hier even wat. En Marie had net ook gezegd van, geef hier even wat. Dus we zaten met z'n tweeën...
rondjes te geven van dezelfde club.
De hele tent te verteren. Maar ja, ook dat hoorde erbij in die tijd. Maar ja, en eenmaal na mijn voorzitterschap... ben ik bij de Eendracht.
Ja.
Ben ik natuurlijk in mijn...
Oprichter ook, toch?
Ik ben ook bij de oprichting ben ik betrokken, inderdaad.
Ja.
En,
je hebt nogal wat opgericht, even goed, Fred.
Ja, mag je zeggen, ja.
Aangericht.
We hebben in het begin hebben we in de oude zuurkoolfabriek hebben we gezeten.
Ja. En Bert Blank, bij Blank.
En bij Blank later, in de schuur. Maar dan wilden die vrouwen, die wilden er allemaal weg. Met een soortje muizen die overal rondliepen en zo. Ja.
Mijn moeder nam een poes altijd mee voor die muizen.
Ja, jouw moeder was er ook doodsbang voor.
Echt?
Ja, ja die vond het ook niks.
Oh? Nou, mijn moeder niet bang was voor muizen.
Nou, vraag het
een keer. Ja, ik zal het een keer navragen.
Maar laat Anneke de poes ook wel eens thuis.
Nee, al mee. Bang voor muizen.
Ik neem even een slok wijn.
Groot. Maar Eendracht, hè? Nou ja, daar hebben we zelf ook, heb ik zelf ook nog deel van uitgemaakt. Dat hier vergaderingen en dat was ook echt.
Ja, dat was de digitale Eendracht, ja.
Ja, ja. Ja. Leuk.
Ja.
En ook jubilea.
Jubileum, nou ja goed, dat hebben we...
Met Elko,
ja. Hè?
Edo 60.
Edo 60.
En Edo 65,
en
volgens mij.
Edo 65.
Ja.
10, aardappelzakken aan elkaar genaaid.
Ja, met dan, 18 man over het veld.
En
zie
dan
ze nog hobbelen.
10 clubs. 10, en er waren jongens uit eerste, jongens uit tweede, derde. En
ik weet nog goed.
En pillen bij en dergelijke. En ook echt helle kleintjes. En al die zakken aan elkaar vastgenaaid. En dan moesten ze naar de overkant... Nou, dat was hilarisch.
Super tof.
Dat is echt hilarisch.
Ja, ik weet nog. Ik zat bij Jos Keizer en Maarten Koning, die was onze coach volgens mij. Ja. En ik zat bij Esther Blom, die was toen nog 6. Ja. En Dennis Kenter was toen net het eerste jaar bij Edo.
Dennis
die zat
Kenter.
Toen in de C.
Ja.
Ik weet nog heel goed hoor.
Ja, dat is,
mijn eerste keer dat ik een jubileum bij Edo meemaakte. Maar ik weet het nog steeds.
Nou, het leuke van dit soort dingen was, we hadden een groep mensen bij elkaar met... moet je eerlijk zeggen, Bettes heeft erbij gezeten.
Bettes, Ed van der Lee.
Ed van der Lee.
Oh ja, wilde het gilde. Ik zat bij het gilde en dan hadden we Ed er ook bij. Want dan hadden we iets met tenten en materialen en creativiteit. En we wilden iets creatiefs hebben.
Ja.
En we hadden niet zo'n budget. Want ik weet nog goed, bij Edo 50 werden er duizenden guldens toen de tijd verspendeerd aan niks.
En
wij kregen maar een budgetje van 5000 gulden.
En dus zijn we binnengebleven.
En dan zijn we er binnengebleven ook. Ja. Dus dat was eigenlijk voor zo'n heel weekend, denk ik, van nou, dan hebben we toch wel...
Nou, het mooie was dat je, zeg maar, vergaderingetjes had bij elkaar en er werden allerlei dingen bedacht. En op een gegeven ogenblik waren er natuurlijk dingen die van zo lang zo'n leven niet konden. Maar het daarover hebben en het daarover filosoferen enzovoort, dat was
mooi proces. Nou, Katrien van
Jos Keizer. Van Jos Keizer, die was secretaresse.
Katrien Blokker.
Ja, dat kan.
Ja. Nou ja, en als je dan geweldig ideeën hebt en het eindigt ergens in het midden, dan heb je natuurlijk ook al
nou ja, ik weet je, er zat één hele rare bij, die moet ik even vertellen. Dat was een niet al te brede plank waar iemand met een fiets overheen moest, waar de as van het voorwiel uit het midden was geplaatst. Dus die fiets die ging op die manier en die moest over die plank en dan was hij boven en dan klapte die plank weer naar beneden en die moest dan zorgen dat hij dus heel uit aan de andere kant komt. Nou, dat zijn eigenlijk idiote dingen die gewoon wel doorgingen.
Ja, alles ging door. Dat is fantastisch.
Maar ongelukken?
Geen.
Nee,
jawel. Kees Boots, die ging door zijn knie heen. Dat weet ik nog.
Oh,
die moest dan naar het ziekenhuis, ja.
Die mocht daarna niet meer bewegen. Hè?
Maar dat had niks met dat sporten te maken, want die ging daarna voetballen met de skippiebal. Dat was het programma al.
Maar daarom is hij later stil gaan staan, zeker?
Ik denk het, ik weet het niet.
Dus,
living statue.
Ja, precies.
Dat ging beter voor zijn knieën, ja.
Ja, een mooie carrière dan. En in 1988 dan, dat is dan weer ver daarvoor, ook eerlid geworden.
Einde van mijn voorzitterschap.
Ja.
Ja.
Nou ja, mooi.
Eén van de 19.
Eén van de 19, ja. Ja. Inderdaad.
Ja, want na mij zijn er nog diverse ereleden gekomen.
Ja, klopt. Ja. En daar zijn is natuurlijk gewoon geweldig. Als je dat als Amsterdammer buitenpoorter na enige weifeling dit allemaal toch weer voor elkaar weet te boksen. Wat natuurlijk heel veel zegt over je toewijding naar de vereniging. En ik denk verenigingen. Volgens mij.
Ik heb nog bij het Oranje Comité gezeten. En ik weet het allemaal niet meer.
We hebben nog even zeker, hè? En nu gewoon groot zangtalent bij Kogge Klassiek.
Vet. Ik zing, nou ja, weet je, zangtalent.
Nice. Daar zijn de meningen over verdeeld, hoor, Bram.
Nou, ik moet zeggen, joh, wij van de familie Laan zijn wel heel erg blij met jou. Je weet waarom.
Ik weet
het. Fred die staat dan altijd naast mijn vader. En nou ja, zoals iedereen weet, mijn vader heeft Alzheimer.
We hebben het over Ko, hè?
Ko Laan.
Ja.
En
de kapper.
Die staan allemaal stevast naast elkaar, hè? Die twee, Fred en Ko. En het eerste wat Fred eigenlijk doet als ze beginnen te zingen, is Ko's boek omdraaien. en de bladzijden omslaan, hè, Fred?
Ja, en hem tijdens het zingen, want de dirigent die is dan bijvoorbeeld alleen met de sopranen bezig. En dan gaat Ko, die gaat dus jouw vader bladeren in zijn boek en dan weet hij niet meer waar hij gebleven is. Nee. En dan moeten de tenoren worden ze hebben onder handen genomen.
Ja.
En dan weet Ko niet meer waar hij. Ja, maar hij zit de meeste oude dingen. Hij zit, dat ken ik wel in mijn hoofd.
Precies. Maar wij waarderen dat, hè, Fred?
Jawel.
Dat heb ik toen laatst tegen gezegd. Ja.
En we hebben heel veel plezier met z'n tweeën.
Leuk.
En niet alleen met z'n tweeën, hoor, gewoon de hele groep. Het is Ko is een geliefd iemand bij ons.
Ja. Ja.
Heeft altijd lol. En hij lacht ook een heleboel dingen weg. Dat is wel waar.
Ja, ja. Ja. En wat doe je nu zo al, Fred, behalve zingen?
Zingen? Nou, biljart op donderdagmiddag.
Ja.
Ja, ik ben niet zo goed, hoor.
Hoeveel ballen?
Drie ballen.
Gewoon drie?
Ja.
Oké, netjes.
Ik heb ook altijd op biljarten gezeten vroeger, Fred. Wist je dat?
Heb jij op het biljart gezeten?
Ja, ja, ook. Maar ik vroeg
een biljarttafel.
2 jaar gebiljart op biljartvereniging Kut, zat ik.
Hoe?
Biljartvereniging Kut.
Dat is dubbel tijd, hè?
Krijgt u topje tijdig.
Krijgt u topje tijdig. Okay. Ja,
maar de 2 jaar zijn we gestopt.
Wij zitten bij krijt op tijd.
Ja.
Krijt op tijd.
Ja. De voorzitter had geen keus meer. Zijn we gestopt.
Nou ja, dit was een beetje mijn...
In een notendop. Want ja, hier kunnen we natuurlijk nog avonden over
ja,
praten.
Weet je,
maar we hadden het net over... Fred is 1 van de 19, hè?
Ja.
En 3 ballen. Als je dat nou bij elkaar optelt, hè? Dan heb je 2 dingen. Terwijl je bij Better Corrupt kom je op 22.
Correct.
Geen lingo,
maar
ja.
Die deel je dan weer door 2. En dan kom je op 11 uit. En dat vind ik nou een mooi Nifra-brilletje. Want Fred is volgens mij ook bezig geweest om...
Ja?
Philip zijn werk voor deze podcast een beetje wat minder te maken. Fred.
Ik zat er wel een beetje op te hopen. Want we zitten hier met z'n 12.
Ik heb een...
En als we bij het begin beginnen, staat elke al wissel.
Dat ben ik gewend, hoor.
Ja, maar dat geeft het niet. Je doet het hartstikke goed.
Ja, maar dat weet ik.
Ja.
Afgelopen zaterdag werd hij al bij Wolking Voetbal ingedeeld.
Daarom.
Dus,
Ja.
Als vlagger?
Ja, dat maakt toch niet uit.
Hey, Elko zorgt vandaag voor de donnenkrat.
Ook daar was hij de reserve.
Okay. Maar we hebben dus een beste 11 hier.
Gaan we daaraan beginnen?
Die ja
beste?
Hoor.
Ja, dan, we even een kleine break.
Dan doen we een tuentje.
Gaan we daarna beginnen, even de tune erin.
Dan komt ie, de tune. Mooi is hij, Flip, die tune. Komt hij
ook. Mooi is het allemaal.
Komt hij.
De beste elf. De beste elf. De beste elf. Zonder Tippy zelf.
Ja, jongens. Beste elf. Fred?
Ik breek me gewoon in, hè.
Ja, doe maar hoor.
Nou, ik ben geholpen door Levi, maar dat heeft alleen maar te maken met hoe ik dat in elkaar moest zetten. Want hij heeft een prachtige app en daar kan je alles volgens de juiste volgorde zeg maar opzetten. En ik heb dat gedaan in een stopperspeelsysteem.
Oh.
Dat kennen de mensen niet meer tegenwoordig, maar in mijn tijd dat ik in Amsterdam voetbalde, en ook toen ik hier... In het begin kwam bij Edo, speelden we stopperspeelsysteem. Dat was een keeper met 2 backs. En vlak voor die backs stond dan een stopperspeel. En dan had je 2 halfspelers die eigenlijk een soort vierkant vormden met de 2 binnenspelers. Want je had 5 voorhoedenspelers, linksbuiten, linksbinnen, die dan het stukje terugging De spits, die stond eigenlijk zo ver mogelijk richting het vijandelijke doel. En dan had je dus weer een rechtsbinnen en een rechtsbuiten. Rechtsbinnen speelde dus wat teruggetrokken. Dit is in slow motion eigenlijk de opstelling.
Levi, heb je dit een beetje opgeslagen als coach van Edo?
Ja, wie weet dat we het komende zondag maar moeten gaan proberen, Bram. Ja,
maar feitelijk lijkt dit best wel zoals Edo 1 vorig jaar altijd speelde in 3-2-3-2. Alleen,
zeker weten.
Dit is eigenlijk 3-2-2-3.
Maar dat 3-2-3-2 dus werkt alleen in de vierde klasse, schijnt het, hè?
Nou ja, ik heb niet gekeken hoe ze dit seizoen spelen, maar
4-4-2 geloof ik.
Ja, maar ik hoorde dat Koen laatst weer toch weer naar voren was geschoven. En,
zeker.
Ja, ik ben altijd van mening, je beste spelers, die moet je zo goed mogelijk laten functioneren. En de rest, die moet gewoon keihard werken. Dus je moet die beste op de juiste plek zetten, zodat ze het beste tot hun recht komen.
De beste elf.
En die beste elf gaat Fred nu verder mee. Dus,
daar ben ik het helemaal mee eens. Alhoewel, ik heb een paar spelers erin staan waarvan jullie misschien zouden zeggen van, hoorde die bij de beste elf? Maar daar heb ik wat mee met dat soort mensen. Ik ga beginnen met de keeper. Hans Tijms. Een van de buitenpoorters die samen met Cor Brouwer, Ton Wijmer, wie waren er nog meer? Meer weet ik er eigenlijk
Brouwer.
Niet. Brouwer? Cor Brouwer, ja tuurlijk Cor Brouwer. Dus Hans Tijms, die heb ik zeker uit die tijd, vond ik dat een prima keeper. Dan beginnen we met de rechtsback.
Wacht even, Ever Hans is natuurlijk wel geweldig. Die heeft ook een mooie carrière bij Edo achter de rug.
Hans Tijms.
Als begeleider van altijd een epipillenteam.
Ja, dat
zeker
is
weten.
En het maakte hem niet uit welk team.
Jaar in, jaar uit kon je Hans altijd indelen op een... goed.
Als er een elftal overbleef, zegt van, oh Hans, oh, dan doe ik het wel.
Ja.
Het was altijd E3 of E4 en Hans die stond dus gewoon elke zaterdag ook tot aan zijn enkels in de blubber gewoon zo'n jeugdploeg te coachen. En op basis daarvan is hij toen ook lid van verdienst geworden bij RK Edo.
Ja.
Maar dat is ook heel lang blijven doen, hè Bram?
Ja, zeker.
Want in de tijd dat ik in de E'tje speelde, dan kwam mijn vader op vrijdag naar mij toe. Jij bent morgen vrij, maar dan doe je morgen maar mee met de E'tjes, want Hans Tijns belde net. En die vroeg of je mee wilde doen.
Ja.
Dus ook dat ik in eetje zat, was hij er nog steeds.
Ja, nee, echt.
Ik vertelde net al aan Jaap dat Hans die stond de laatste wedstrijd, een van de laatste wedstrijden tegen Berghout voor het seizoen, stond hij ineens naast me. En zonder begeleiding. En hij heeft dus Alzheimer en is behoorlijk ver weg. Maar blijkbaar was zijn dochter was erbij. En,
ja, klopt, want ik heb jullie zien staan.
Hij had echt goed commentaar op het spel van Edo. Dat vond ik juist wel heel typerend eigenlijk. Hij wist hoe het spelletje gespeeld moest worden.
En Hans is natuurlijk ook nog eens een keer een van de vier schrijvers van ons jubileumboek.
Daar heeft hij ook bij gezeten. Dat klopt. Goed, ik ga weer terug naar de rechtsback. Henkie Kunst. Niet de allerbeste voetballer, maar een voetballer die kwam je niet twee keer, niet drie keer. Die kwam je wel vier keer tegen.
Maar je gaat toch niet alleen maar bewoners van het West noemen, Fred?
Nee, hoe zeg je dat? Nee, maar ik bedoel...
Maar Hans Tijms woont niet op het West.
Nee, oké.
Je kwam inderdaad Henk, ik had hem natuurlijk ook vorige keer. Je komt Henk inderdaad twee, drie keer tegen. Fantastisch. Ja.
Ik vind het al 10, hè? Kwam hem ook weer tegen, Henk.
Ja. Goed. Hij staat helemaal op de verkeerde plek, vind ik. Maar ik moest een plekje zoeken. Linksback, Pluut. Piet Vlaar. En waarom Pluut? Met Pluut had ik wat. Ik kwam één keer in de 14 dagen kwam ik kijken bij mijn huis, wat in de Arjen Schouderstraat gebouwd werd. En op een gegeven moment was het tegen het einde dat het opgeleverd ging worden. En wie stond daar mijn huis te schilderen? Pluut. En ik heb altijd, ook als ik later in de kroeg kwam, zelfs nu nog
Café Julius.
Café Julius. Ik heb hem de laatste tijd niet zo vaak meer gezien, maar ik kom er ook niet zo vaak meer. Maar ik heb hem met Pluut.
Leuk.
Die staat dus rechtsback. Ja. Nou, dan heb ik op het middenveld Pieter Berghout.
U vergeet de
stopperspeel. Rob Bergen. En waarom Rob Bergen? Omdat hij eigenlijk altijd een rots in de branding was. Of hij nou in het eerste stond of in het tweede. Teruggehaald werd naar het eerste. Omdat het eerste niet zo goed ging. Hij was altijd te porren. En altijd zijn medespelers tot meerdere daden te bewegen.
Ja, maar hij was altijd rustig.
En hij was meest rustig. Ongelooflijk rustig, ja. Ja, dat klopt. Ja.
Mooi voetballer, ja.
En ook secretaris geweest van RK Edo, toch, Fred?
Ja.
Was jij de voorzitter, dat hij secretaris was?
Ja, want hij heeft zelfs mijn voorzitterschap voor een aantal maanden overgenomen toen ik een soort instorting had. Dat hebben we ook nog gehad, ja. Maar goed, daar praten we maar niet over. we gaan over naar de linkshalf. Want we praten nog steeds over een stopperspeelsysteem. Linkshalf, Jos Keizer. Met rechtshalf, Pieter Berghout. En ik vond dat die twee best naast elkaar mochten staan. Het zal niet helemaal hun plaats geweest zijn. Pieter Berghout wel, vind ik.
Want die twee kun je eigenlijk overal
neerzetten. Want die kun je inderdaad overal neerzetten.
Ja, ik had Jos achter. Ik vond hem ook zoveel rust uitstralen op zijn oudere leeftijd.
Ja, dat is ook zo.
Maar was hij niet begonnen als spits?
Jos is spits geweest. Ja, zeker weten. Centrumspits was hij. Ja, dat weet ik zeker.
Ja. Pieter Berghout natuurlijk voor zijn enorme drive om iedereen op te jutten. En hij ging overal echt als eerste
daartegen aan.
En zo. Ja. Ja. Nou, dan heb ik Tony Wijmer en Cor Brouwer als links en rechts binnen. Tony Wijmer, de enige oud-prof die bij Edo ooit gevoetbald heeft. En heeft bij Ajax gespeeld. Heeft één wedstrijd trouwens het eerst door. En heeft bij Wageningen gevoetbald.
Militaire elftal.
Een militaire elftal, ja. Dat klopt ook nog wel. En een vertegenwoordigende elftal in Noord-Holland heeft hij ook gespeeld. En hij heeft bij de veteranen van Edo ook nog eens een keer een paar wedstrijden meegedaan. En toen heb ik met hem samen gespeeld. Ja.
En hoofdtrainer is hij geweest, hè?
Hij is hoofdtrainer geweest, ja. Twee seizoenen lang. Het is niet de beste tijd geweest voor Edo. Maar...
Dank je. Dank je.
Ja.
Dat lag dus aan Filip, begrijp
speelde
ik.
Speelde jij toen in het eerst of zo?
Ja, ik speelde. Ja, volgens mij. Tony Wijmer in het eerst, hoor.
Jij was volgens mij iets van links...
Linksback.
Linksback, hè, ja. Maar ook een opkomende back.
Als ja, heel veel.
Toen nog wel.
Had jullie die niet gewoon stiekem altijd de lange bal?
Achterlijntje halen en Joop Berghout inkoppen. Hè?
En Joop Berghout, ja. Ja. Nou, dan heb ik linksbuiten Co Keizer. En volgens mij stond hij er ook altijd.
Het was altijd links. Altijd links. Altijd links buiten.
Ja. En ik heb Mila als rechtsbuiten.
Zo, dat is ver weg de jongste, denk ik.
Steven Vlaar.
Ja, ja, maar ja, ik voor Mila... Mila heeft... hoe moet ik dat nou zeggen? Mila was gek op mijn kleindochter.
Ja, volgens mij was het verhaal iets anders. Volgens mij, toen ik geboren was papa, die was begeleider van het eerste. En toen had Mila inderdaad gezegd, als ze oud genoeg is, dan ga ik met haar naar de bioscoop.
Ja.
Ik heb er zelf echter nooit
is er nooit van gekomen.
Had. Ja, maar dat kan nog steeds. Ja.
Nou, en dan hebben we natuurlijk Olaf Brix in de spits.
Een logische
keuze. Dat nou doen?
En, logische keus. Ja hoor, ook mijn talent. Ja.
Ik vond het een aardig voetballer.
Ja, was je lief?
Bescheiden, Fred, bescheiden.
Maar ik geef Boris even de credits om wat over zijn vader te vertellen.
Nou ja, wat valt er over te vertellen? Het is ik heb hem zelf nooit zien voetballen. Dat vind ik vooral heel jammer. Maar ja, als vader was het natuurlijk een geweldige gast. En ja, ik hoor vaak dat we veel op elkaar lijken. En dat kon vaak ook wel botsen met elkaar als jong jochie. Maar ja, nou, als ik verhalen hoor van opa en van Rachel en van mijn moeder,
Nou, het is een geweldige voetballer geweest. En ja, vind je natuurlijk heel jammer dat je dat niet zelf hebt kunnen zien. Maar als vader was het zeker een geweldige man.
Sta je ook in de spits, Boris, bij West-Friese, of niet?
Nou ja, ik zou eigenlijk de ballen...
Links buiten, hè?
Ja, ik had hem moeten voorgeven op hem.
Ja.
En dan... nee, ja, zelf links buiten, maar ook lui. En...
Ook lui.
Nou, een beetje balletjes afwachten, dat hoor ik vaak, dat papa dat deed.
Ook roken in de rust, of doe je dat niet?
Mijn moeder zit aan tafel, dus ik zeg dat maar niet.
Nee. Ja, maar je vader... hey Boris, je vader had vaak ook maar een moment nodig. Dat was wel grappig. Ja, dat, zo'n timing.
Dat hoor ik
je
zelf.
Je vader kon iemand van 2 meter en je vader kopte de bal en niet die gozer van 2 meter. Dat was knap, echt knap.
Ja, ik hoor zelf ook wel van de coaches die ik heb gehad, dat ik zelf ook wel een moment voetballer ben. Dat ik, er kunnen 1-2 acties fout gaan, maar... De derde gaat dan goed en dan...
En koning van een stift, hè, hoor ik hier net. Hè? Ja, in de zaal.
In de zaal wel eens. Ja.
Hè, meneer Meijer, nou, nee, zeggen.
Niet alleen in de zaal, hoor.
Niet die, stiften.
Die wedstrijd die jij net aanhaalde van die 4 doelpunten.
Dit gaat over Boris.
Ja.
Oh, dit ging nu over,
ja,
over
maar,
Boris zelf.
Ja, het gaat in 1 keer over mij.
Maar dat bewijst dus wel dat hij, wat inderdaad, een hele mooie stift vanaf de 16 meter of zo, of iets verder nog, ja, zelfs, volgens mij, over die keeper van Blokkers heen. Ja. Maar dat betekent dus dat hij inderdaad op zijn vader lijkt, als Boris ook de koning van de stift is.
Nou, Boris kan het ook, ja.
Welk zaalvoetbal speel je, Boris?
Ja, nu bij ZSV Zwaag. Zwaag 15.
Nee. Ja.
Dus het is... Een soort kelderklasse van Zwaag.
Dus dat is vrijdagavond 22:30 uit in Medeblik?
Nou, we zitten nu in een competitie met 12 teams, waarvan 8-9 van Zwaag zelf. Dus we spelen altijd thuis.
Een soort mixtoernooi.
Dat is lekker makkelijk.
Ja, lekker.
En dan speel je altijd om 15:15 bier, of dat niet?
Ja, ik kom het liefst bij de derde helft pas aankakken.
Maar, moment, je kiest je moment.
Ja.
Goed, man.
Oh, een ander soort stiften.
Maar heb je de 11 opgenoemd, Fred, nu?
Ja, want ik was bij Oliver als spits.
Ja, want als je hebt geen begeleider.
Ja, wacht even, want ik heb nog reservespelers.
Oh, oké, sorry. Ja. Ga gewoon door, jongens, sorry.
Ik had nog een reservespeler. Als eerste heb ik Sjaak Bosman genoemd.
Bobby.
Ja. En Sjaak is eigenlijk altijd in de tijd dat ik met hem in het vierde heb gespeeld en later bij de veteranen. Is eigenlijk altijd een beetje een vriendje geweest. We hadden wel wat samen. Maar ik heb Sjaak als in eerste instantie leren kennen. Ik speelde in het vierde, mijn eerste wedstrijd. Ergens in de streek, ik weet bij God niet meer tegen wie. En bij ons deden twee jongens mee die in het gezinsverzorgende tehuis zaten. De ene was Frits Kabel en de andere naam ben ik een beetje kwijt. Maar op een gegeven ogenblik... was voor de wedstrijd.
Piet.
En we stonden buiten.
Heet die toevallig ook Piet?
Nee, die was het niet. Nee.
Ik zie hem voor me, maar ik weet niet hoe die heet.
Ja, ik weet niet. Ja, die met z'n tweeën waren ze.
Ze waren met z'n tweeën, ja.
Klopt.
Maar goed.
Ben.
Die kale.
Maakt in wezen ook niet uit. Ik leerde dus Sjaak Bosman kennen. Voor de wedstrijd stonden we een beetje buiten. Nog een beetje te ouwehoeren, want we waren ruim op tijd. En op een gegeven ogenblik zie ik Sjaak een paar voetbalschoenen in de bosjes slikkeren. Bosman, ja, inderdaad. Dus op een gegeven moment moesten we beginnen en Frits Kabel kon zijn voetbalschoenen niet vinden. Dus Frits Kabel stond reserve. En later, tweede helft, heeft hij toch wel weer even meegedaan. En Frits Kabel was niet zo dom. Want er moest op een gegeven moment gewerkt worden aan de nieuwe kantine bij Edo. En ook de veteranen die moesten aan de slag. En Frits Kabel die zei op een gegeven moment, ik wil mij niet gezien. Ik mag altijd maar een halve wedstrijd voetballen. Ik ga niet klussen voor jullie. Dat doen jullie zelf maar. Nou, dat was echt, ik vond het geweldig, moet je eerlijk zeggen. Maar goed.
En die andere zei eigenlijk nooit wat. Die ging in het kielzog van Frits mee. Nee, dat grappig.
Nou goed, dat is Sjaak Bosman. Dan heb ik als tweede Peter Smal.
Perl.
Reservekeeper Nico Pater.
Zou die niet blij mee zijn, Nico?
Nee, maar ja, goed.
Nico die is een eerste keeper, hè? Geen reservekeeper.
Ja, ik heb hem als reservekeeper neergezet. Maar ja, het is mijn beste elf.
Zo
ik
is snap, dat.
En trouwens, er staat ook boven opa's beste elf, want dat heeft Levi ingevuld.
Nee, want ik snap het. Nico zal ongetwijfeld vereerd zijn dat hij genoemd wordt door jou.
Nou, mijn Peter, die staat erin.
Jouw Peter.
Peter Vreker. En Frank Koning,
En Spencer. Spencer.
Nee, Lampie.
Zijn bijnaam, hè?
Lampie.
Lampie.
Lampie? Ja, ja, in de tijd van briefies was het Lampie.
Frankie Koning Lampie?
Ja, ja.
Ja. Oeh.
En Lampie staat erin omdat ik Frank een toch wel een heel aparte figuur vond. Die kon op het veld bij een hele serieuze wedstrijd gewoon een bal met zijn kont doodleggen. Vlak voor de tribune. Iedereen in een deuk, behalve de trainer natuurlijk.
Ja,
heel
herkenbaar.
Ik vond dat wel wat.
Heel herkenbaar.
Ja, hij is gewoon een entertainer, hè, Frank?
Ja, dat is waar. En dan heb ik als trainer Ruud Ketser. En dat komt ook een beetje door
Olaf.
Olaf en ja. Door zeg maar, het verhaal wat Ruud zeg maar, tijdens Olaf zijn afscheid heeft gehouden. En daar komt bij dat ik heb er nog een bij gezet. Paul Verra. Ja. In ieder geval Paul Verra herkenbaar. Vond ik een trainer. Was een heer. Ja. Moet ik daarvan nou zeggen?
Dat hij bij Edo kwam was hij natuurlijk al... een enorme carrière achter de rug. Hij,
hij was al gelouterd, ja, dat is waar.
Hij had zoveel clubs al gehad. Ja. En het was een grote man in het amateurvoetbal in Noord-Holland, ja. Denk ik.
Ik vond Paul gewoon een hele amabele man. En volgens mij wel een redelijk goede trainer. Een trainer valt of staat met het...
Met zijn begeleider, toch?
Absoluut. Met zijn begeleider. Ja. Want
Peter toen begeleider?
Peter,
van,
ja. Peter Pater was begeleider bij zeker. Paul Verre. Ja, dat klopt, ja. 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 Nou, dat was een beetje opa's beste elf. Dus,
maar ik wil even terugkomen op Peter als begeleider. Weet je, daar komt ook die bijna een briefje staan.
Briefjes. Ja, die briefjes had hij dus van zijn schoonvader.
Hij liep met die ruilformulieren en daar hebben we de naam briefjes. Maar Peter was ook heel bezeten natuurlijk van voetbal. Hij was zelf oud voetballer. Kwam vanuit Berghout bij Edo voetballen. Ook op oudere leeftijd, dus ik kreeg ook wat last van pijntjes en wat zeurderig. Ja, en Rachel, dat was gewoon zo toen. En toen koos je voor een begeleider te worden. Maar hij is ook een tijdje vlagger geweest nog.
Ja, ook nog.
Hè? En echt wel met medeleven, hè? Dat coachen.
Passie.
En, ja, absoluut. Ja, absoluut.
Was dat voor of na Piet Rijper?
Voor.
Maar ook Peter wel erg actief in de jeugd, hè, Leef? Vroeger. Ook ja, volgens mij jeugdstuur of technische commissie of zo. Ook altijd wel zijn stempel gedrukt.
Zover ik weet dat ik begon met voetballen, zat mijn vader al bij de commissies en bij jeugdbestuur, et cetera.
Een beetje openvallen, gaten vullen. Want er was er nog, er kwamen die Amerikanen, weet je dat nog? Die Amerikanen die kwamen over, die sliepen dan hier en die gingen hier voetballen.
Daar heb ik ook nog tegen gespeeld.
En dan was er een wedstrijd in Ursem.
Ja, in een zin.
En er was er geen scheidsrechter.
Klopt.
En wat doet Peter dan? Die zegt, ge mij maar even een fluit. En die gaat gewoon lekker die wedstrijd fluiten.
Terwijl hij eigenlijk zou komen kijken.
Ja, precies. Dus dat typeert Peter natuurlijk enorm.
Ja, maar dat is ook een soort virus, hè? Wat doen we voor de club?
Ja. Nou ja, dat is
heel besmettelijk.
Daar zit het voorbeeld, jouw opa.
Zeker weten.
Dus mooie elf, Fred.
Mooie elf, oké.
Okay. De beste elf. De beste elf, zonder Tippie zelf.
Maar mooi team, Fred. Maar missen we dan niet een omroepster?
Ja, mijn Maria. Mijn Maria heeft, wel een jaar of 10 omgeroepen.
Ja, die mooie team, deze opstelling voor de wedstrijd even opnoemt.
Ja, ja. Weet je, Marie was hoe moet ik het zeggen? Heel precies. Als er een vereniging kwam met een soortje Turken erin en die namen die moesten opgenoemd worden, dan ging ze eerst bij die trainer vragen hoe dat uitgesproken moest worden. En dan noemden ze die namen inderdaad op z'n Turks. Nou, ik vind het knap hoor. Trouwens.
Zeker. En, of Marokkaan, hè? Yayawi.
Ja, dus
Yilmaz.
Mo en...
Hamed.
Hamed. Maar, zonder dolle. Die mensen die hebben ook gewoon normale namen. Maria heeft inderdaad heel lang omgeroepen. We hebben een prachtige foto voor haar in de omroepcabine, zeg maar.
De Maria Kapel, hè? Bij ons op de Krom.
Ja, door jullie... Eigenlijk geopperd.
Ja, het is door jullie geopperd op een gegeven ogenblik.
Maar het mooie vond ik altijd dat ze vroeger in het ballenhok stond. En dan kwamen alle spelers langs mama lopen. Ja, en dat sommige spelers, en vooral Teling, de trainer toen de tijd, altijd mama even aan moest raken.
Ja.
Want dat bracht ze dan goed.
Dat bracht ze geluk.
Goed luck.
Ja. Ja. Bijgeloof van Bart.
Ja.
Iedereen die deur altijd dicht.
Als ik Bart heette wel, ja.
Bart Teling toch?
Bert Teling, ja.
Die deur altijd dicht als je moeite, want die schreeuwde zo hard.
Ja, ja.
Dat is een beetje uit mijn concentratie ja. of zo. Ik werd natuurlijk als vijfde opgenoemd.
En ze sprak je naam ook altijd verkeerd uit, hè?
Nee, altijd goed.
Oh. Ja.
Philip de Rode.
Ja.
Nee.
Nee?
Nee.
Nee, nee. Ik heb eigenlijk nog wel even een gedichtje die ik zou willen voordragen. Dat heeft eigenlijk meer te maken in de geest van Maria.
Geen 5 december, ja.
Nee, dat weet ik dat geen 5 december is, Philip. Maar het is ook maar een kort gedichtje, om in jouw termen te blijven.
Ja?
Nee, waar het om gaat is, we hebben hier natuurlijk Rachel aan tafel zitten, die heeft Peter verloren. We hebben Mandy aan tafel zitten, die heeft Olaf verloren. En we hebben Fred, die heeft Maria verloren.
En Olaf.
En Peter.
En Olaf en Peter, allemaal. En wat ik uit de geest van haar, van Maria eigenlijk dan voor wil brengen, is een heel klein gedichtje, als dat mag. En het is van een bekende Nederlander, ik weet bij God niet van wie. Maar het gaat zo. Vandaag is de dag. Hij komt maar één keer. Morgen, dan is het vandaag niet meer. Niet zeuren, geniet van het leven. Dat mag, maar doe het vandaag, want vandaag is de dag. En dat is eigenlijk de geest van Maria zoals ik Maria ken.
Ja.
Doe het vandaag. Maria heeft ook heel veel leed gekend met haar rug en hè, de afkomst met het Joodse geloof en hoe dat gegaan is. Dan denk ik, ja, weet je, dat mensen hebben zoveel meegemaakt. En als ik dan zie hoe zij leefde, dan denk ik, ja, dat is wel een beetje gemis. Een heel kleurrijk persoon die eigenlijk een beetje kleurloos het einde heeft meegemaakt. Dat vind ik eigenlijk wel ja, de meest droevenis.
Ja,
dat is wat mij bijblijft. Ja.
Ja, de rottigste tijd die we hebben meegemaakt, denk ik, in ons leven.
Ja, is ook zo.
Dank je wel, Elko.
Bedankt.
Graag gedaan. Graag gedaan.
Papa had het in geuren en kleuren had hij iets al verteld. Nee, ik heb ook een blauwe maandag bij Edo gevoetbald. Het was mijn vader trainer. Op een gegeven moment maakte ik gewoon eerlijk best wel.
Voetbalden jullie niet op zaterdag?
Of zo? Nee. Ja, nee, ik voetbalde wel op zaterdag volgens mij. Zaterdag.
Ja, jij hebt nooit op zondag gevoetbald.
Nee, ik was best jong en toen scheurde ik mijn hamstring.
Omdat je zei op een blauwe maandag.
Dat is dus eigenlijk alleen met kermis open.
Ja, scherp.
Wat is die heel scherp?
Heel scherp, scherper dan wat ik ben. Nee, maar toen maakte ik best wel een smerige overtreding. En mijn vader was toen onze coach. En die zei tegen mij van, kijk Daantje, dit doe je niet goed hè. Volgende keer even kijken naar de speler tegen wie die, zeg maar, die je tegenover je hebt. En als ze met rechts schieten, als de scheidsrechter niet kijkt, heel hard tegen dat linkerbeen aantrappen. Dus ik kijk hem aan. Ik zeg, pap, hoezo tegen links? Weet je, ik was nog best jong, snapte dat niet. Hij zegt, daar staan ze op. Als ze daar niet meer op kunnen staan, kunnen ze niet schieten. Beste voetbaltip, denk ik, die ik ooit van mijn vader gehad heb.
Ook de enige, denk ik.
Ja, kijk, daarna scheurde ik mijn hamstring en heb nooit meer gevoetbald. Dus ik heb er niet veel aan gehad, maar het was een goede tip.
Maar Levi, jij hebt inderdaad ook wel eens een tip van je vader gekregen, toch? Met een overtreding.
Ja, ik moest ook altijd trappen als de scheidsrechter het niet zag. Alleen, ja, dat heb ik in de vorige podcast ook gezegd. Die scheidsrechter zag het wel en die stuurde mij eruit. En dat was ene Peter Pater. Maar die wist dus dat het eraan zat te komen.
Ja. Nou, denk ik zijn we bijna bij het einde gekomen van deze aflevering.
Hebben we al een prijsvraag?
Ja, die hebben wij bedacht. Want we hebben natuurlijk, we hadden bedacht van in welke tuin van welke ex-voorzitter is Daniek ooit eens beland. Maar, of gevallen, laten we het zo zeggen. Maar wellicht hebben we een betere.
Nou, ik dacht, om nog even aan te refereren, dat er weer een RK Edo WK-pool aankomt. Dat het misschien een goed idee is om te vragen wie de EK-pool in 2021 heeft gewonnen. En daardoor een geweldige, door de firma Floris gesponsorde airfryer van Philips heeft gewonnen. Wie was dat? Wie heeft die airfryer gewonnen doordat hij of zij bijna alles goed had voorspeld.
Ja.
Bizar goed hoor. Echt heel knap.
Dus wie werd er eerste bij de EK-pool?
Van RK Edo, van via RK Edo. Intikkertje.
En stuur een mailtje naar dejongensvandegestamptepodcast@gmail.com. En als je instuurt en win, ontvang jij een overheerlijke Netflix rookworst. En een stikkervel.
Zeker.
Tot slot, Levi, had jij ook nog wat?
Ja, onze Tim Flores, de aanvoerder van het vierde, die heeft twee weken terug op het beruchte West een klein ongelukje gehad. En die heeft zijn arm gebroken.
Jeetje.
Een open botbreuk. En die is op maandagmiddag toen geopereerd. En nou, die willen we eigenlijk met z'n allen heel veel beterschap wensen, denk ik.
Nou, jeetje.
Sterkte, Tim.
Tot slot nog een woord van dank voor sponsor Nifra Constructiewerken, Muziekschool Kocheland, Netflix voor de rookworsten, Frank Knijn Consultant, Bol Schildersbedrijf, Be Art Design, Be Art Projects, raadslid Ed Dekker, Michiel Beemster, Carlo Veld en uiteraard aan iedereen voor het luisteren. Heb je nog suggesties, vragen of ideeën? Mail ze gerust naar de jongens van de gestampte podcast@gmail.com. Tot de volgende keer.